Dit is het Hapsvishuis Radio. Zometeen het Hapsvishuis Radio live. Programma's van het Hapsvishuis Radio live staan aangekondigd op de website van het Hapsvishuis, hethapsvishuis.nl, en zijn daar na te luisteren. Dit is het Hapsvishuis Radio. Over enkele ogenblikken het Hapsvishuis Radio live. Het Hapsvishuis Radio live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nu 2:03. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsvishuis Radio voor het Hapsvishuis Radio live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Hallo. Als kind wilde hij altijd al circusdirecteur worden. En het is gelukt. Toch moest zijn leven om. Zometeen is oud-circusdirecteur Alex Zijn te gast in het Hapsvishuis Radio live, ook om te praten over zijn nieuwe werk als maatschappelijk ondernemer, motivatietrainer en haptonomisch coach. Maar eerst werpen we een blik op wat er hier op het Hapsvishuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven, en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsvishuis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Versaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsvishuis Radio, ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Henneman dan, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dit is het Hapsvishuis Radio live. Goedemiddag. Eigenlijk wist hij al veel langer over maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Maar toch geeft oud-circusdirecteur Alex Zijn daaraan sinds enkele jaren een grotere invulling in zijn leven dan ooit. De weg naar die vorm van ondernemerschap beschrijft initiator en oud-directeur van Circus Zijn in zijn nieuwe boek Zijn leven, zijn lopen, zijn lef. Alex Zijn verkocht pas de circus en werkt nu onder andere als motivatietrainer en als coach op het gebied van de haptonomie. Alex Zijn is hier in de studio van het Hapsvishuis Radio live. Welkom Alex.
Goedemiddag.
Behalve jouw werk hè, als trainer en coach, hou jij je ook nog bezig met je oude vak in het circus. Hè? Want jij bent onder andere initiator van Circus in de Zorg, waarmee circussen een bezoek brengen aan zorginstellingen. Gaat het dan om traditioneel circus eigenlijk?
Ja, het gaat om traditioneel circus. Eigenlijk brengen met Circus in de Zorg de herinnering tot leven. We plaatsen ook echt een circustent naast de zorginstellingen en verpleeghuizen. Inmiddels is het wel zo dat Circus in de Zorg zich niet alleen maar toespitst op de ouderenzorg, maar dat we ook werken voor jeugdzorg, gehandicapten, epilepsie. Noem het maar op. Eigenlijk alle mensen die een voorstelling verdienen met net dat stukje extra aandacht.
Prachtig zeg. En laat je ook dieren optreden?
Ja, we hebben in de voorstelling honden, katten in het programma. Maar het is niet alleen dieren. Wij hebben nooit grote exotische dieren gehad, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is echt de mix van muziek, acrobatiek, jongleren, clownerie en kleindieren. En het is ook echt de belevingswereld waar de mensen instappen. Dus we worden ook wel eens gevraagd, kan het in de kantine of in de aula of in de recreatiezaal? Dat kan niet. Juist het moment dat mensen die tent binnenstappen, het ervaren. Het gevoel in een circus tent is natuurlijk heel anders dan dat het in een zaal plaatsvindt. Dat maakt Circus in de Zorg mede uniek.
De voorstellingen die jullie geven, haken die ook in op de kwetsbaarheden van de mensen? Gaan jullie daarmee om?
Ja, kijk, niets is nieuw. Hè? Dus circusvoorstellingen voor ouderen wordt al heel lang gedaan. Alleen Circus in de Zorg ontstond op een gegeven moment. En daar kwam steeds meer werk in. En toen hebben we ook gezegd, we moeten medewerkers en artiesten gaan selecteren. Die ook affiniteit hebben met de zorg. Dus daar worden mensen nu op uitgezocht. Zodat als iemand in een voorstelling schreeuwt, of iemand krijgt een epileptische aanval, of iemand zit in een andere belevingswereld, dat ze daarop in kunnen spelen. Dat het ook heel erg op het contact is gericht tussen de artiesten en het publiek. Dus het is zeker niet afstandelijk.
Dus de artiesten moeten begeleidende kwaliteiten hebben. Anders kan je dat niet doen.
Ja, ja. Mensen moeten daar echt feeling mee hebben. Daar worden ze ook op geselecteerd. En de voorstelling wordt door onze regisseur, zit ook verschillende lagen in. Als er gewoon een medewerker van de zorginstelling met de kinderen naar de voorstelling gaat, zien die eigenlijk een normale circusvoorstelling. Maar door keuze van muziek zijn er weer mensen die in bijvoorbeeld beginnend stadium over dementie, waar herkenbare prikkels zitten. Dus er zitten allerlei lagen in die voorstelling en daardoor is het dat is ook de kracht van Circus in de Zorg.
In je boek vertel je een geheim over dit circus, het Circus in de Zorg, en dat gaat over geld. En hoe kom je nou aan geld om zo'n circus te starten?
Nou, om het te starten, Circus in de Zorg is eigenlijk ontstaan. Hè? Ik ben eerst 20 jaar geleden mijn eigen circus gestart, ja. Circus Seim. En toen kregen wij regelmatig aanvragen van zorginstellingen. En dan gingen we met Circus Seim naar de zorginstellingen toe. En wij zagen wat het teweegbracht bij de bewoners en cliënten. Op een gegeven moment hadden we zoveel aanvragen. Hè? Circus in de Zorg doet jaarlijks 300 voorstellingen. Dus dat is een enorm aantal. Ik heb gezegd, daar moet een aparte productie voor komen. En dat was niet alleen financieel, maar ook het feit dat ik zag, ja, niet iedere medewerker is daarvoor geschikt. Waar komt het geld vandaan om het circus te financieren? Ik denk dat dat je vraag was. Wij werken samen met een aantal fondsen die de zorginstellingen die ons inhuren ondersteunen. Dus het project aan zich wordt niet ondersteund met allerlei subsidies. Maar mensen kunnen wel door middel van de Vriendenstichting en allerlei fondsen subsidies aanvragen om ons in te huren. En dat werkt heel goed en daardoor is het ook heel betaalbaar voor organisaties om ons te laten komen.
Ja, want dat schrijf je ook. Hè? Het woord subsidie heeft een magische klank in de wereld van de zorg. Wat gebeurde er in directiekamers als jij het circus aanbood?
Op dat moment dat mensen weten dat zij daar een stukje financiële tegemoetkoming in kunnen krijgen, dan zeggen ze, oh, hey, we hoeven het niet alleen te doen.
Dan komt er een soort Pavlov-reactie.
Ja, dan is het. Dan zeggen de mensen, nou, dan willen ze het bijna direct boeken. En dat is ook wel de kracht. Want wij werken ook samen met Nationaal Ouderenfonds. En in de beginjaren had ik 20 maal een subsidie beschikbaar voor huizen. Ja, daar was ik binnen no time doorheen, want iedereen wilde daar gebruik van maken. Ja, en toen bleef er nog een heleboel aanvragen liggen nadat ik door die aanvragen heen was. En toen ben ik allerlei samenwerkingen aangegaan en fondsen gaan benaderen. Dat is heel actief. Het is een andere benadering dat mensen zeggen, hè, we hebben een stichting of een gezelschap en wij maken voorstellingen en wij gaan langs de fondsen. Ik heb het eigenlijk omgedraaid. Dus ik ben de fondsen warm gaan maken voor ons project. Maar de organisaties moesten het wel zelf aanvragen en daarmee geven een stukje begeleiding.
Heb jij nou een verklaring voor dat feit dat het woord subsidie zo'n sterke werking in die zorg heeft?
Ik denk dat subsidie niet alleen in de zorg, maar over het algemeen een aantrekking heeft. Omdat mensen eigenlijk al direct het gevoel hebben van dat ze het niet alleen hoeven te doen.
Dus het is een helpende hand?
Ja. Ja.
Zo. Je hebt in verband met dit werk, hè, van Circus in de Zorg, de opsteker van de stad Utrecht gekregen.
Ja.
En de reden daarvan was, en die vind ik zo interessant, dat Circus in de Zorg zou ontzorgen. Kan je dat uitleggen?
Een aantal jaar geleden kreeg ik dus de opsteker van toenmalig burgemeester Jan van Sanen.
Ach,
ja. Dat was voor mij ook een volledige verrassing. Kijk, Circus in de Zorg komt naar een zorginstelling toe. Wij regelen de locatie, wij regelen de vergunning, wij zorgen voor de opbouw, wij zorgen voor de afbouw, wij zorgen voor 3 voorstellingen. Dus het enige wat een zorginstelling hoeft te doen, ja, is eigenlijk met het publiek komen. En het financiële verhaal. Nou, ook daarin hebben we een stuk ondersteuning. Ja. Dus daardoor wordt het heel makkelijk. En de prijs is relatief laag. Hè? Als er mensen zeggen, we gaan met een taxibusje met bewoners naar het centrum en we doen koffie met appelgebak, dan zijn ze bij wijze van spreken per persoon duurder uit. Dus eigenlijk is het een hele mooie grote activiteit waar een zorginstelling, waar die mensen die al zo hard moeten werken in de zorg, eigenlijk weinig hoeft te doen.
Ja, en in die zin ontzorgt het.
En in die zin ontzorgt het. En aan de andere kant ontzorgen, zeker zorg. Ook. De beleving van de voorstelling gaat naar de kern. Het circus is natuurlijk heel breed, ongeacht afkomst, inkomen. Circus maakt iets los bij de mensen. En dat is ook wat wij met die productie doen. Een stukje beleving terugbrengen bij de mensen.
Ja. Het maakt mensen losser. Dat is wat ik beluister in je antwoord.
Het maakt mensen losser. En ze komen dichter bij hun gevoel.
En daarmee, maar daar komen we nog over te praten, komt men dichter bij het eigen helend vermogen.
Ja.
Nou ja, goed, doe maar. Ja. Dat is even een uitstapje. Want jij bent ook betrokken bij een heel ander project. Namelijk het Gay Circus. Waarom is ook dat voor jou een maatschappelijk belangrijk project?
In 2018, toen kwam ik eigenlijk op het punt in mijn leven dat ik zei, wat wil ik nog meer? En ik heb altijd wel een hele lijst met allemaal dromen die ik waar wilde maken. En toen dacht ik, ik wil nog heel graag een keer een gay circus maken. En waarom een gay circus? Dat is echt de meest gestelde vraag in het traject dat we daarmee begonnen. Een circus is van oudsher de plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Dus de vrouw met de baard, de Siamese tweeling, de dwergen. En in het circus kan iedereen zijn dromen delen. En ik wilde eigenlijk een prikkelende, gewaagde voorstelling maken. Dat was eigenlijk gewoon in eerste instantie een mooi idee, een mooi droom. Niet zozeer van dat ik daar allerlei gedachten bij had, maar dat ik zei, dat wil ik heel graag maken. Toen kwam ik in contact met het AIDS-fonds. Het AIDS-fonds heeft natuurlijk altijd in Amsterdam het Amsterdam-diner, waarmee ze heel veel geld ophalen. En we hadden zoiets van, eigenlijk moet er naast dat diner ook nog een beetje een brutaal broertje komen. En dat werd een gewaagde voorstelling van het Gay Circus. En daarin hebben
wat liet je zien?
Wij hebben elkaar daarin gevonden.
Ja,
en ja. Nu is het dus eigenlijk zo dat er een geprikkelende voorstelling in combinatie met een goed doel, het mes snijdt eigenlijk aan 2 kanten.
Wat is prikkelend? Je waart me zo
prikkelend, nieuwsgierig. Ja, prikkelend is gewaagd. In een normale voorstelling is het altijd Romeo en Juliet, zeg ik maar even. Hè? De man en de vrouw in een romantische setting. En hoe mooi is het als je een trapeze-act hebt waar ook 2 mannen in elkaar verstrengeld raken, of waarin nou niet altijd de grote artiest een man is die geassisteerd wordt door een vrouw, maar ook twee vrouwen in hun kracht gaan staan. Ja. Maar ook de hele diversiteit van nog man, nog vrouw. Dat geen issue of vraag is in een voorstelling of dat wel of niet benadrukt moet worden.
Maar het is niet extra pikant.
Ja, dat is het ook. Het is wel
dat is het ook.
Pikant, maar niet ordinair.
Want dat weten we van de gays, hè? Dat het nogal open extravert is. Ik ben zo benieuwd of het circus daar ook echt op aansluit.
Nou, het is wel 18 plus. Ja, het is wel gewaagd. Het is geen familievoorstelling.
Zit er naakt in?
Ja, ja,
ja. En dat is natuurlijk in een familievoorstelling taboe.
Ja, dat is taboe, ja. Ja. Maar het mag ook prikken, maar er zit wel naakt in. Maar dat het even goed nog aan de fantasie overlaat.
Ja. Er is veel geld opgehaald, schrijf je ook, voor het AIDS-fonds.
Ja.
Dan moet je mij even helpen. Want waarom geldt een chronische aandoening als HIV nog steeds als een goed doel?
Nou ja, het
is een chronische aandoening, hè?
Ja, nou ja, het AIDS-fonds heeft allerlei. Het AIDS-fonds heeft allerlei projecten lopen waar natuurlijk gewoon geld voor nodig is. En dat is natuurlijk altijd een vraag met een goed doel. Is daar geld voor nodig? Ik denk dat voor alle fondsen geldt waar wij mee samenwerken, of het Circus in de Zorg is of het Gay Circus. Het is altijd mooi dat als je met een culturele activiteit, met een voorstelling, mooie en goede projecten kunt ondersteunen. En of dat nou voor bestrijding is voor het AIDS in het buitenland, of bijvoorbeeld een PrEP-programma in Nederland. Hè. PrEP is een middel om te voorkomen dat mensen HIV besmet raken. Ja, ik vind het altijd mooi om voorstellingen te maken die niet alleen in die zin iets betekenen voor de mensen aan zich, maar ook gekoppeld zijn aan een goed doel. En daarmee kom je ook op maatschappelijk betrokken ondernemen.
Ja, want blijf jij betrokken bij dit project ook, bij Gay Circus?
Op dit moment ben ik bij beide projecten nog betrokken.
Dus bij Circus in de Zorg en
Gay bij het Gay Circus. De rest van mijn bedrijf heb ik afscheid van genomen. Alleen ik zit nu ook in een, ja, ook al mijn nieuwe werkzaamheden ontwikkelen en vullen steeds meer mijn agenda. Dus ik prik mij in het leven niet vast van zo is het en zo zal het altijd blijven.
Ik blijf dit altijd maar doen.
Nee, ja. Nee. Ja, en dat is ook.
Maar dat is geen aankondiging dat je ermee gaat stoppen. Hè?
Nee, dat is geen aankondiging dat ik ermee. Nee, maar dat is geen aankondiging dat ik ermee ga stoppen. Maar soms moet het ook weer in andere vormen. En dat is natuurlijk eigenlijk wel iets wat gewoon in het leven, wat ik ook in mijn werk als coaching zie. Heel veel mensen wachten natuurlijk allemaal in het leven af op wat er op hun afkomt.
Ja. De meeste mensen zijn reactief.
Ja, die wachten af. En zeggen, maar we hebben het altijd zo gedaan, dus zal het altijd zo blijven. Ik denk dat ook waarom dus producties van mij in het circus zo succesvol waren. Omdat we steeds hebben aangepast aan de markt en aan de vraag en aan de ontwikkeling ook zelf, want als mens ontwikkel je natuurlijk al door. Ja. En op het moment dat je blijft staan, ja, dan verlies je ook een stukje van jezelf.
Ja, precies. En jij bent ook iemand in aansluiting erop die altijd, dat blijkt ook uit je boek, hè, ze leven, ze lopen, ze leven, altijd een droom heeft nageleefd. Als kind namelijk, had jij al je droom om circusdirecteur te worden? Of in ieder geval bij het circus te werken. Hoe kwam dat in jouw leven eigenlijk?
Ik woonde in Egmond aan de Hoef, een heel klein dorpje. En wij woonden aan een doodnormale straat. Op een gegeven moment op een dag stonden daar borden van het circus. En een paar dagen later ging ik met mijn ouders naar het circus. En dat was een stuk betovering. En toen ik thuis kwam, toen zei ik eigenlijk direct van pap, mam, later als ik groot ben, dan ga ik niet in de bloembollen zoals jullie, maar dan word ik circusdirecteur. Maar ik loop anders. Ik heb vanaf mijn vroegste jeugd een loopbeperking, spasme. Dus het was niet meteen een voor de hand liggende job die ik op die leeftijd al koos. Maar het was wel meteen mijn droom en mijn houvast.
En op jonge leeftijd had je al een eerste televisiedebuut. Bij BNN.
Ja, dat klopt.
Wat was dat?
Nou, toen had je Bart de Graaf en die had zijn eigen omroep in de kelder, Boos. En daar kwamen allerlei kinderen hun act laten zien. En ik ging daarheen met mijn eigen circus act, want ik speelde ook circus. En daarmee kwam ik in de picture en daarmee leerde ik wel al heel snel van... dat je reclame moet maken om je voorstellingen onder de aandacht te brengen. En vanuit televisie kwamen er ook weer optredens. Dus ja, van het een komt altijd het ander.
Ja. De rol van directeur, wat je werd in een circus, is een andere dan die van artiest. Je gaf het net al aan, hè, dat je niet hebt kunnen kiezen voor het artiestenbestaan vanwege een loopprobleem.
Mm-hmm.
Wat was er aan de hand?
Ik heb zuurstofgebrek gehad bij de geboorte. Daardoor heb ik een spastisch looppatroon. Dan kom je natuurlijk al heel snel achter dat je niet de acrobaat wordt die een drievoudige salto gaat draaien. En als je als kind begin stond en dan stond je in die lijn en dan moest er gekozen worden. En als je een team gaat samenstellen, dan wil je de beste, de snelste. En dat is ook logisch, want een team moet scoren. En toen op dat moment, op die zeer jonge leeftijd, realiseerde ik me al van... Alex, als jij niet degene bent die wordt gekozen, zul je zorgen dat je zelf mag kiezen. En dat is natuurlijk een omdenken. Van daaruit...
Toen al deed, hè?
Ja, en toen speelde ik circus in de tuin en er wilden heel veel kinderen meedoen. Dus de mooiste meisjes, die werden de ballerina's. En het grappigste jongetje werd de clown en de stoerste, de acrobaten. En ik was de circusdirecteur en ik mocht kiezen.
Ach, wat leuk.
Ja.
Wat ontroerend.
Ja.
Ja, en je schrijft dan ook dat je eigenlijk ook vrij vaak gepest bent.
Nou, het is eigenlijk zo, de aanzet tot pesten was er wel.
Je kon het smoren.
Nou ja, kijk, er waren natuurlijk de hele... Ik had ook dyslexie, dus voor sommigen was ik de domme en voor anderen was ik de manke. En als ze dat dan op mij afvuurden, maar daar leerde ik eigenlijk al waarnemen. Op hele jonge leeftijd leerde ik al waarnemen, want op zo'n schoolplein van... die is wel dikker, die heeft een bril, die heeft sproeten, die heeft gescheiden ouders. En op het moment dat ze dus iets naar mij toe wilden afvuren, dan had ik het al klaar, zeg maar. Dus vanuit dat pesten leerde ik waarnemen. En daardoor heb ik eigenlijk ook nooit zozeer het gevoel gehad dat ik ben gepest. Ik was er steeds een stap voor. Ja.
De acceptatie van je homoseksualiteit op latere leeftijd, die viel ook niet mee. In die zin dat je met allerlei factoren, zoals je nu ook rond het pesten beschrijft, te maken hebt gehad. Want je schrijft op een gegeven moment, dat vind ik heel dramatisch, je schrijft dat als er een pil tegen homoseksualiteit zou zijn geweest, dan had jij die geslikt.
Ja. Nou, ik denk dat natuurlijk in de puberteit, waarin jongeren worstelen met hun identiteit. Ik liep anders, ik kon moeilijk leren. In die leeftijdsfase wil je niet anders zijn. Nu zou ik het absoluut niet meer terug willen draaien. Maar je wilt niet anders zijn. Dus... toen ik daarmee begon te worstelen, dat ik achterkwam van... nou, ik vind die acrobaten aan de trapeze leuker dan die dames met die hoogopgesneden pakjes. Toen heb ik er een jaar lang mee geworsteld en stelde ik steeds mijn vraag van... wie ben ik? En op een gegeven moment dat ik daaruit was... en dat gaat natuurlijk helemaal niet van vandaag of morgen... dat is natuurlijk een heel proces wat je doormaakt... Toen was het eigenlijk ook niet meer van mijn naam is Alex Zijm. Vanaf dat moment heb ik altijd gezegd, ik ben Alex Zijm. En daarmee stelde ik dus mijn identiteit vast. En het mooie is, op het moment dat ik een nieuwe productie bedacht, of ik bedacht een nieuw bedrijf, want ik heb in al die jaren verschillende producties opgericht, dan stelde ik altijd de vraag, wie ben ik? Maar dan ook gericht op mijn bedrijf of mijn producties. En door het DNA, de identiteit van mijn onderneming vast te stellen, iets wat ik eigenlijk in mijn puberteit heb geleerd door mijn coming out, kon ik tot de kern gaan van hetgeen wat ik wilde oprichten. Dus ook die coming out heeft mij heel veel gebracht. Dus door mijn lopen, door mijn spasmen leerde ik doorzetten. Door het pesten leerde ik waarnemen. En door mijn coming out leerde ik dat de kern is van het verhaal, DNA vast te stellen van wie je zelf bent en wat je onderneming zijn. Dus ook daaruit waren natuurlijk hele grote strubbelingen, maar ik heb er zoveel uitgehaald dat ik eigenlijk alleen maar mooi en dankbaar op terugkijk.
Ja, en dat het je maakt tot wie je nu bent.
Ja.
Met groot in grote letters maakt.
Ja.
Dat je ook echt heel veel meegedaan hebt met wat er o toeval op je pad is gekomen.
Ja.
Ja. Nog even over het spasme. Want toen je 14 was, dat is een detail, maar ik wil het niet ongenoemd laten. Stuurden je ouders jou naar een craniosacraal therapeut? Hoe werkte dat?
Nou kijk, zoals iedere ouder wil je het beste voor je kind. Dus mijn ouders gingen ook, die zochten naast de reguliere zorg ook naar andere kansen en mogelijkheden. En via via kwamen terecht in Elst bij Ton Bottema, een craniosacraal therapeut. En craniosacraal brengt eigenlijk het ritme in de schedel. Dus met aanraking van het hoofd brengen ze het ritme terug in je lichaam. En door dat spasme wordt dat natuurlijk ontregeld. Dus in het begin had ik daar, als ik daar van de behandeltafel af kon, dan kon ik bijna gewoon niet meer lopen. Maar dat ritme kwam terug in mijn lichaam. Zo kan ik het best even kort uitleggen, zeg maar.
Ja. En daarmee de wervelkolom, hè?
Ja, en de, hè, de, het vlies wat de verschillende lagen op je schedel. En dat bracht me dus heel veel. Dus uiteindelijk kon ik ook weer zonder krukken lopen. En het is natuurlijk ook na je puberteit ben je natuurlijk ook uitgegroeid. Dus komt er ook een stabiliteit in je lichaam. Maar ik ben er.
Kan je zo zeggen dat CST ervoor heeft gezorgd dat jij nu niet met een kruk hier binnen bent gekomen vanmiddag?
Ja, kan ik wel stellen. Want ik liep met krukken. En het heeft mij, die behandeling heeft mij heel veel geholpen en ondersteund. Ja. Het kan het niet wegnemen. Het zegt niet van nou, we kunnen het spasme wegnemen. Dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar door middel van die therapie verbeterde het wel.
Je schrijft dat je rond je 40ste jouw probleem met lopen een plek hebt kunnen geven. Dat mm-hmm. echt. Toen pas, tussen aanhalingstekens, want je hebt natuurlijk dagelijks last van gehad, een plek hebt kunnen geven. Kun jij iets zeggen over waarom dat, zo lijkt het voor mij, zo lang heeft geduurd?
Ik was altijd bezig met het najagen van mijn droom. En daarin, daar kwam ik dan later achter, zat ook een stuk bewijsdrang. Ik wilde laten zien dat ik het kon. Circus zei iedereen, Alex, er is geen droog merrood mee te verdienen. En ik wilde een tegendeel bewijzen. En dat is gelukt.
Ja.
Ik wilde laten zien dat je daar ook een winstgevend bedrijf van in op kon bouwen. En dat iedereen zei van, Alex, je loopt moeilijk. Want zou je nou wel een circus, zo'n zwaar beroep? Ik wilde laten zien dat ik het kon. Ik was eigenlijk voortdurend bezig in mijn onderbewustzijn om het te bewijzen. En die benen, ja, die had ik. In die zin, nou ja, ik had ze geaccepteerd. Ik sleepte ze gewoon eigenlijk maar mee. En eigenlijk deden die benen natuurlijk ontzettend veel werk, want ik liep moeilijk, maar ze brachten me wel overal. En pas op mijn 40ste ben ik in gaan zien hoe ver die benen me hebben gebracht. En ik kwam bij een haptonoom-therapeut, José Stad, in Amsterdam. En zij heeft mij eigenlijk leren houden van mijn benen, om het zomaar te zeggen.
Oh ja, daar komen we nog op, komen we nog even over het houden van benen. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat je ervan houdt en dat je daarmee eenzet in de wereld. Hè?
Ja.
Ja. Even nog naar je circusverleden, want jij bent persvoorlichter geweest bij Circus Rens.
Mm-hmm.
Een naam die iedereen nog kent. Waarom is jouw werk als publiciteitsman bij Rens zo essentieel geweest voor dat circus?
Nou, het is in ieder geval niet alleen mijn. Ik kwam in de tijd dat Circus Hermarens de glorietijd van het circus. Aad Ouborg was daar aangetreden als hoogsponsor. En Aad Ouborg leerde mij direct van Alex, ondernemen is entertainen. En hij leerde mij hoe je een product in de markt zet. Waar je verbindingen moet zoeken. He, alleen het circus komt is niet voldoende. Dus wij maakten van iedere première, van iedere stad, maakten wij een marketing happening. Dus in die tijd heb ik gewoon ontzettend veel geleerd. Aad Ouborg is natuurlijk een groot zakenman. Maar ook iemand die onderneemt op gevoel. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het positieve resultaat, maar hij is voor mij ook een voorbeeld van dat je hart er moet liggen. En als iets vanuit je hart komt, dan kun je het overbrengen bij het publiek. En mijn liefde voor het circus, die kon ik natuurlijk als persvoorlichter van Circus Hermarens ook heel goed delen. En dat is wat ik nu in mijn werk, als ik ondernemers begeleid, van op het moment dat je zo dicht bij de passie zit, dat is zo de kern, dan kun je ieder alles overbrengen.
Dus het ging goed met Rens, omdat je die passie had.
Hoe bedoel je?
Het ging dus goed met Rens.
Ja, maar het ging niet, dat kwam niet alleen door mij. Dat was gewoon het hele team. Iedereen zette zich daarvoor in. En ook daarin zie je natuurlijk de tijdgeest. Hè? Daarna kwam natuurlijk discussie over de wilde dieren. Het werd steeds moeilijker om locaties te zoeken in steden. Wat je ook doet, je moet altijd meegaan met de tijdgeest. Want anders verlies je het. Alleen dat waren de gloriedagen van Circus Hermarens. En daar heb ik een klein stukje aan kunnen bijdragen.
Dat traditionele commerciële circus lijkt te hebben afgedaan. Rens bestaat ook niet meer.
Nee, maar dat is dus met een andere manier ernaar kijken. Als je ziet van, nou ja, jammer genoeg gaan dit jaar de grote kerstcircus niet door. In de circuswereld is een enorme verandering geweest. Circussen zijn zich steeds meer gaan richten op hun identiteit. In Amsterdam heb je een prachtig gezelschap, Circus Sansara. De Magic Circus is een stadscircus wat door Utrecht en Amsterdam reist. Circus in de Zorg, Circus Snor uit Utrecht, die ook een hele mooie voorstelling maken. Dus iedereen is zich meer op een andere manier, zijn ze circus gaan maken. Als we kijken naar kerstcircus in Carré, trekt jaarlijks tussen de 50 en de 60.000 bezoekers. Ahoy, zelfde verhaal. Dat zijn natuurlijk enorme aantallen. Dus het reizende circus is aan het veranderen, maar in de kern is het circus nog hetzelfde.
Behalve dat er geen wilde dieren meer zijn.
Ja, behalve geen wilde dieren, maar dat was
maar
altijd
alle. De circuselementen zijn er nog wel.
Ja, maar de wilde dieren was natuurlijk maar een beperkt aantal circussen waar dat om ging. Uiteindelijk drijft het hele verbod in Nederland om één circus met één olifant en één zebra. En de rest waren buitenlandse bedrijven.
Precies, dus wij deden het al helemaal niet meer.
Wij hadden maar, hier reisde maar officieel één Nederlands circus met een olifant en een zebra. Dus, en uiteindelijk is dat hele verbod ervoor gekomen. Daar kun je dus ook je vraagtekens bij staan of de dieren daar beter mee af waren. Maar dat is weer een heel ander vraagstuk, zeg maar.
Het is wel terecht dat je die vraag opwerpt, trouwens. Hè?
Nou ja,
want er is heel veel maatschappelijke discussie over geweest, hè, over die dieren.
Ja. Ja, en daarin is denk ik wel, laten we vooropstellen dat verzorging en welzijn voor dieren dat voorop gaat. Maar het ging uiteindelijk om één olifant en één zebra. En toen werd de emotie is gaan overheersen. En dat is niet te goede gekomen aan het dier. Dus of uiteindelijk de doelstelling er is mee bereikt, dat denk ik niet.
Dat kun je afvragen.
Ja.
Ja. nadat je, ik ga nog even terug naar je geschiedenis, want nadat je bij tv-producent John de Mol werkte, ben je zelf circusdirecteur geworden. En wat je vrijwel meteen leerde, schrijf je, dat is dat een klusje voor 100% moet worden gegund. Wil je eraan beginnen? Waarom is dat zo'n belangrijke voorwaarde, die 100%?
Nou kijk, je hebt als ondernemer wordt er natuurlijk altijd, proberen mensen altijd een scherpe prijs. Ik zeg eigenlijk van, je kunt best wel eens iets, in het boek zeg ik dat je best wel klussen kunt aannemen voor een keer een minder bedrag. Alleen dan moet het gevoel zo goed zijn. En op het moment dat iemand je zakelijk dus tot de bodem wil met een prijs. En als dat het enige is, als het gevoel, of het bedrag moet goed zijn, of het gevoel moet goed zijn. Maar je kunt niet voor een bodemprijs gaan werken.
Bedrag mag ook.
Ja, bedrag mag ook. Nee, natuurlijk. Maar het gaat er eigenlijk in mijn boek ook om van, op het moment dat iets bijdraagt aan je levensvreugde, aan je bedrijf, dan kan het best wel eens een keer voor een mindere prijs. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die de prijs zo uitknijpen en dan ook nog voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. En dan is de balans zoek. Ik denk dat je dat bedoelt uit het boek.
Ja, en wat je ook zegt, dat is nog een daarop aanvullende voorwaarde. Je schrijft dat je moet voorkomen dat je moet onderhandelen met types die niet weten hoe een bedrijf in elkaar zit. En dan ben ik benieuwd.
Ja.
Wie zijn dat?
Nou, kijk, er zijn soms mensen die nooit hebben ondernomen en dan iets gaan organiseren. En dan gaan ze eigenlijk, dan voelen ze zich zeg maar ondernemer, tussen aanhalingstekens. En dan willen ze uit de onderste uit de kan. Maar iedere ondernemer weet dat iedereen er ook iets aan moet verdienen. Dus je kunt wel eens iets voor een scherpe prijs doen, maar er moet iets overblijven, want alles moet ook betaald worden. En in mijn tijd als circusdirecteur kwam ik dan vaak mensen tegen en die wilden dan voor een organisatie voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. En daar heb ik op een gegeven moment gewoon, daar ben ik mee gestopt, want we hebben gewoon gezegd, het heeft ook artiesten, een cultuur heeft ook gewoon een waarde. Wij zijn zo vaak benaderd door televisieprogramma's en evenementen. En dan zeiden ze, ja, wil je je medewerking eraan verlenen? Want dan kom je op de aftiteling, want het is voor televisie. En dat is eigenlijk bijzonder. En dan zei ik altijd, en de cameraman en de mensen van de catering, die doen het ook allemaal voor niets. Nee. Nee, maar dit is zo. En dat is eigenlijk, dat is gewoon, heel vaak wordt cultuur en artiesten, ja, dat moet dan allemaal voor niets. En daar moeten we gewoon vanaf, want cultuur en entertainment heeft ook gewoon een prijs.
Ook met financiële risico's heb jij geëxperimenteerd met mooie voorstellingen.
Ja.
Die uiteindelijk, zakelijk dus, mislukten. Hoe lastig is dat voor een circusdirecteur, voor jou als ondernemer? Hoe ga je daarmee om, emotioneel ook?
Er zijn producties heel succesvol geweest. Circus in de Zorg, Gay Circus, Circus Seim. Maar op een gegeven moment had ik ook bedacht dat ik een productie wilde maken, eigenlijk een beetje gericht op de Duitse toeristen. Dus langs de Noord-Hollandse kust. En toen had ik bedacht het Noordzee Varieté. En het feit dat het is mislukt is het feit dat ik fouten heb gemaakt. Dus dat lag niet aan anderen, dat lag gewoon aan mezelf. Ja. En het was gewoon dat ik het qua uitstraling had het van buiten de looks van een circus. En binnen was het heel theatraal. De campagne, de marketingcampagne, deed ik vanuit mijn circuservaringen. We reden rond met een geluidswagen. Ja, dat rijmde weer niet met het variété. Dus je zou heel veel oorzaken kunnen aanwijzen. Maar
op dat moment, hè, was dat lastig voor jou? Als dat mislukte? Of stapte je
daar op een
dagje van de volgende klus?
Nee, op het moment dat iets mislukt, of dat nou een voorstelling is, of in privé sfeer een relatie. Als iets niet lukt, doet doet het zeer. Hè? Zowel emotioneel als een, zeker een voorstelling financieel. Mm-hmm. Maar ik ben dan wel een persoon dat ik niet met het vingertje aan een ander wijs, maar puur naar mezelf kijk. En dus ieder mislukt experiment is ook geslaagd. Want ik heb vanuit die productie zoveel geleerd dat ik later die verliezen bij andere producties wel heb terugverdiend.
Dus als je dan later terugkijkt, dan kijk je met grote zachtheid op zo'n mislukking terug.
Ja.
Want er is zo ontzettend veel van geleerd, wat je ook heel bekwaam beschrijft trouwens.
Ja, ja. Ja. Maar dat is niet alleen... ik heb ook twee eerdere relaties gehad. En met mijn partners heb ik ook altijd nog een hele goede band. Ik zie dat mensen ook heel... dat betekent veel over zakelijk vlak nu. Maar ook als ik privé kijk. Van, mensen gaan echt heel vaak voorbij aan het goede. Wat ik zeg, ik heb twee hele mooie relaties gehad in het verleden. Met beide heb ik nog contact. En met beide heb ik ook een hele mooie periode gehad. Daar moet je niet aan voorbij gaan. Je moet ook kijken naar het goede. En als iets niet is gelukt, om wat voor reden dan ook, dan is dat heel jammer en verdrietig. Maar je hebt ook hele prachtige ervaringen met
en
elkaar.
En dat is hetzelfde als in dat Noordzee-evenement.
Ja.
Want er waren ook hele prachtige, beschrijf je ook hele prachtige ervaringen.
Was een prachtige voorstelling.
En er zijn dan mislukkingen. En die zijn dan op dat moment zo cruciaal dat het project mislukt. Maar toch kan je dan goed terugkijken.
Ja.
Omdat je natuurlijk je kritische vermogen laat gaan over je eigen rol erin.
Ja, maar mensen moeten ook wel terug gewoon echt gaan naar hun gevoel. Dat je... Ja, niet alleen naar het negatieve, maar vooral ook naar het positieve kijken. Wat heeft het me gebracht en wat heeft het me toegevoegd?
En dat is iets wat jij heel goed hebt geleerd in de loop van jouw leven.
Ja. Nee, ja, nou, ik denk dat ik daar eigenlijk ook wel van jongs af aan, hè, van als je als kind moeilijk loopt, je wilt niet anders zijn. Als je als kind moeilijk kunt leren, wil je niet anders zijn. Maar ik heb wel steeds gezocht waar de uitdagingen naar liggen. En dat is ook wat ik mensen die ik ondersteun en begeleid nu in mijn werk als coach en trainer, dat ik mensen heel erg naar de andere kant laat kijken van welke kansen, welke mogelijkheden liggen er nog meer. En eigenlijk geeft het gevoel het aan.
Wat is circus voor jou? Hoe ziet dat eruit? Wat is het voor jouzelf? Even los van wat je beschreven hebt over de traditionele vormen en de andere vormen, maar wat is het voor jou?
Circus is voor mij beleving. Op de eerste plaats gewoon echt belevingen, want het begint al op het moment dat mensen aankomen, dat ze de tent zien staan, dan de wagens. De mensen die er werken, de voorstelling. Dus eigenlijk is maar één woord als beleving. Ja.
En wat maakt het circus zijn voor het soort voorstellingen? Was dat ook traditioneel?
Circus zijn was traditioneel. Circus zijn was, ik zei altijd, de mooiste cadeautjes zitten in een kleine verpakking. Hè? Dus circus zijn was op het moment dat mensen aankwamen, het was de aandacht. Ik voelde mezelf altijd een beetje, als je naar een heel goed restaurant gaat en aan het eind van de avond komt de kok nog even langs het tafeltje of het heeft gesmaakt. Dat gevoel, circus zijn, maar dat geldt ook voor circus in de zorg, een delicatessenzaak. Het is anders of je nootjes haalt in de supermarkt of dat je op zaterdag in een noot- en kaaswinkel staat en het wordt geschept in zo'n papieren zak. In een snoepwinkel waar de noga en de kaneelstokken en de zuurstokken, of van die glazen potten waar je met zo'n schep en het, dat is beleving. En dat is wat ik met mijn circusproducties ook deed.
Ja. Want je wilde ook helemaal niet met jouw circus de grootste of de beste zijn.
Nee, dat geloof ik niet zo.
Schrijf je ook.
Ja,
nou precies. Waarom? Waarom wil je niet de grootste of de beste zijn?
Omdat ik bij het gevoel... Omdat ik wil dat op mijn iedere dag opnieuw, als ik voorstelling had en ik stond me te sminken, omdat ik ook als spreekstelmeester de mensen natuurlijk ontving, dan wist ik altijd op dit moment zijn ouders, grootouders met hun kinderen onderweg. En hoe mooi is dan die persoonlijke benadering van het circus, dat mensen de gast. En dat was ook de kracht, dat was het hele succes van alles wat we maken.
Circus is geen ongevaarlijke theatervorm, hè, met optredende messenwerpers, acrobaten en zo meer. Die allemaal enge dingen doen. Dingen die wij thuis niet menen te moeten kunnen. Daarvan denken we dat we dat niet kunnen. En dan vraag ik me af als circusdirecteur, hè, hoeveel angsten heb jij waarvoor uitgestaan? Want het zal je maar gebeuren dat er een acrobaat uitvliegt, een messenwerper verkeerd gooit. Nou, noem maar op. Dat is eigenlijk toch een doodeng vak.
Ja, dat is het ook. Maar eigenlijk zegt het dus ook de kern, hè, van wat is circus. Het is beleving, maar circus is dus ook echt. Het is geen trucage. Iedere dag opnieuw worden die acts gedaan. Mislukt een salto. Dus dat is ook een stukje echtheid. Ik vond het altijd... Hè, we hadden een dame voor een ronddraaiend bord. En daar werden dan messen op afgevuurd. Daar had ik iedere dag... Als het maar goed gaat.
Wat een stress.
En dat is ook met circus in de zorg. Daar zitten ook risico's in de voorstelling. Dan zitten het ook nog risico's met het reizen. Dus het brengt risico's met zich mee, maar het is wel echt. En een beetje risico in het leven is niet erg. En die spanning is ook niet erg, want dat houdt je ook scherp.
Elke dag weer,
ja.
Je werkt als circusdirecteur ook met heel veel mensen tegelijk. Hè? Zoals artiesten, technici, decorbouwers, noem maar op. Hoe begeleidde jij die groepsdynamische processen? Want dat zijn er toch eigenlijk, hè?
Ja, het circus heeft verschillende culturen. Dus het zijn allerlei mensen uit allerlei verschillende landen. Daarbij zijn het ook nog allerlei artistieke persoonlijkheden. Die ook wel vragen om speciale aandacht. Nu, de afgelopen jaren heb ik opleidingen gedaan van haptonomie en coaching. Ik zou dingen nu wel anders doen qua begeleiding en ondersteuning. Ik denk dat ik in mijn tijd als circusdirecteur ook heel hard was.
Ja? Ja. Kan je me niet voorstellen.
Nou, ik zeg het, heel veel mensen denken natuurlijk van een circus... Dat reist vrolijk rond en het is één happy family. En dan zeg ik altijd, je moet voorstellen dat je 9 maanden lang, 24 uur per dag, met 24 mensen samenleeft, die ook nog hun kinderen. Dus dat je met al je collega's 24 uur per dag samen bent. Als dat alleen maar happy de peppy, zal ik het maar even noemen, dat gaat niet werken. Hè? Er moet iemand zijn die duidelijk zegt van, we gaan links of we gaan rechts. Ontbreekt aan daadkracht, hè? Dat zien we ook in de coronacrisis. Mensen hebben daar belang aan. Mensen hebben nodig van waar gaan we heen. Dus,
zeker met al die verschillende talen die mensen spreken.
Hè? En de snelheid van reizen. Dus we moeten daar ook gewoon... Op dat moment is er gewoon een krachtige leiding nodig. En... ik kan wel zeggen dat ik daar gewoon heel resoluut in was. En voor sommigen werd dat als ervaren als hard. En anderen zullen dat hebben ervaren als daadkrachtig. Alleen het heeft het bedrijf ook gemaakt waar het is. En ik had ook de verantwoordelijkheid natuurlijk voor... Hè, als je 24 medewerkers, daar zijn dan ook 24 gezinnen van afhankelijk. Ja. Dus dat brengt ook een verantwoordelijkheid mee.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik heb dat altijd wel goed, maar wel door niet te amicaal en gewoon echt gaan staan voor het geheel. Ja.
Je hebt ook heel veel gedaan in de brancheorganisatie van de circussen, de VNCO. Kan jij nou duiden van waarom de circussen, zoals we die altijd kenden, zo'n kwijnend bestaan zijn gaan leiden, ondanks dus het verhaal over de dieren?
Ik denk het kwijnend verhaal is dat natuurlijk... mensen zijn natuurlijk altijd... Het liefst horen we natuurlijk verhalen dat het moeilijk gaat. En een circusdirecteur die schreeuwt in de media hoe moeilijk en hoe zwaar... En krijgt natuurlijk meer aandacht dan... dan zeg maar een succesverhaal. In Duitsland was een circusdirecteur, zei het grootste gevaar is het circus zelf. Ik ben ervan overtuigd dat we gewoon veel meer die positieve uitstraling. Dat begint nu steeds wel meer en meer te komen. Maar er is een hele tijd geweest dat de circussen altijd met een wijzend vingertje naar iedereen. Het was de schuld van iedereen behalve van het circus zelf. Nou, dat begint nu gelukkig steeds
op
meer.
Op een gegeven moment ook van de Belastingdienst bij Herman Rens, toch?
De belasting. Je moet gewoon een circus moet gewoon voldoen aan iedere eisen van ieder ander bedrijf. En als dat niet gaat, dan moet je ermee stoppen.
En dus, dat is dus uiteindelijk ook gebeurd?
Bij Circus Rens, ja. En ook wel bij andere bedrijven. Maar ik denk dat het niet. Ik denk dat het geldt voor ieder bedrijfstak. Je moet gewoon, als je er niet meer aan kunt voldoen, moet je er gewoon mee stoppen. En mensen zitten niet te wachten op jammerverhalen. Als
Joop. Wat je eigenlijk zegt met zoveel woorden, is het imagoprobleem dat vanuit de circussen zelf op een gegeven moment werd opgeworpen. Waardoor het kwijnender is dan dat het zou kunnen.
Ja, maar ik zie nu wel steeds meer bedrijven die vanuit hun eigen identiteit en het circus is nog steeds ontzettend populair. Dus ik denk dat het bedrijfsgebonden is en niet branchegebonden.
Helder. Naar jouw persoon. Er gebeurde iets op 28 mei 2018. Het was om 21:45 s'avonds in het Jeroen Bosch ziekenhuis. En wat in Den Bosch? Wat gebeurde daar?
Ja, 2018 was eigenlijk een succesjaar. Ik was net op reis met Circus Seim, met de productie Vive le Cirque. Circus in de Zorg had meer dan meer dan voorstellingen, boekingen ooit. Dus ik rende eigenlijk als ondernemer. Ik was voortdurend in beweging.
Altijd druk, ja.
En altijd druk. Toen ging ik eigenlijk dwars door het lint heen, door het finishlint. En werd ik wakker in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ik had allerlei.
Je viel neer?
Nee, ik kreeg gewoon allerlei klachten. Oh. En toen ging ik 's middags eigenlijk naar de huisarts in de plaats waar we toen stonden. Omdat ik toch al wel 3 weken heel moe was. En ik dacht, nou ja, het is misschien ijzertekort of dergelijke. En toen had ik bloed laten prikken en vlak daarna dat ik terugreed naar het circus, toen belde de huisarts al van dat ik direct door moest naar het ziekenhuis. Omdat mijn bloedwaardes allemaal veel te hoog waren. En toen belandde ik dus in diezelfde avond lag ik nog in het Jeroen Bosch ziekenhuis. En toen kwamen ze eigenlijk achter dat ik door mijn hele lichaam ontsteking had. Ik had in die 20 jaar had ik zoveel van mijn lichaam gevraagd. Dus ik had al die wijze, of al die lessen, wat ik net noemde, had ik allemaal toegepast. En dat lukte alleen, ik was gewoon helemaal vergeten dat ik mijn lichaam er ook nog in moest meenemen.
En is het nou een gevolg van stress? Ontstekingen en stress worden
verbonden? Ja, het is stress en gewoon alle signalen van je lichaam negeren. Ik zeg wel eens, ik was gewoon een auto met een aanhanger met 3 lekke banden en ik bleef doorrijden.
Dat gaat niet lukken.
Dat gaat niet lukken. Dus op een gegeven moment trekt dan je lichaam aan de bel, ja.
De scheiding met jouw partner Jasper, die heeft eigenlijk een ommekeer in jouw leven gebracht, schrijf je. Hoe werkte dat?
In het jaar daarvoor ging ik met mijn toenmalige partner uit elkaar. En wij waren gewoon eigenlijk altijd aan het werk. Aan het werk, aan het werk, aan het werk. Wij waren alleen maar bezig om dat circus naar een mooier, beter te maken. Alleen daarbij vergaten we onszelf. Mijn partner had het iets eerder door. Dus die op een gegeven moment dacht hij van ik wil meer in het leven dan alleen dat circus. En toen hij weg was, realiseerde ik me ook wel van ja, wat ben ik nou allemaal aan het doen? Maar ik stortte me gewoon volledig in het werk. Dus ik gooide er eigenlijk nog zo'n schepje bovenop.
Er veranderde helemaal niks.
Nee, ik ging eigenlijk nog, ik ging eigenlijk nog harder werken. En toen trok mijn lichaam gewoon aan de bel. Dus het is voor mij uiteindelijk wel beide gewoon een eye-opener geweest. En eigenlijk ook gewoon een heel mooie. Op dat moment is het natuurlijk heel hard. Maar op het moment dat ik in het ziekenhuis kwam en dat de artsen ook zeiden van zo kun je niet verder. Ja, toen was ik eigenlijk al heel snel dat ik gewoon dacht, ja, weet je, dit was mijn droom en ik heb mijn dromen waargemaakt. En mijn belangrijkste levensvraag, op welk moment je het ook stelt, als het nu afgelopen zou zijn. Dus ja, ik loop hier straks de studio uit en boem, er rijdt een tram over me heen. Ben je dan tevreden met het leven tot nu toe? Ik heb een lieve man, ik heb een fantastische dochter, ik heb ontzettend leuk werk. Ja. Maar als het nu afgelopen is, ben je dan tevreden met het leven tot nu toe? En is mijn antwoord ja. Geweldig. Dus ik wil nog heel veel en ik moet er ook niet aan denken. Maar als het... En dat is eigenlijk mijn belangrijkste levensmotto. Dus tot nu toe ben ik gewoon heel tevreden, heel gelukkig mens. En dat was ook op dat moment in het ziekenhuis dat ik dacht, ja, ik heb al die producties die ik wilde maken, die heb ik waargemaakt. En ja, toen moest ik eigenlijk terugdenken. Ik heb een keer gehad in het circus, daar kwamen ouders met een jongetje wat moeilijk liep. En ik ging altijd de piste in het donker. En dan zei ik tegen de lichtman, doe het licht maar aan als ik sta, want dan zien die mensen niet hoe beroerd ik loop. En na afloop kwamen die mensen naar me toe en die zeiden, Alex, je bent een voorbeeld voor ons. Want wij maken ons ontzettend zorgen over hoe het moet met onze zoon, want die heeft een loopprobleem. En dan zien we jou en dan is dat een soort voorbeeld. En toen in het ziekenhuis dat ik dat realiseerde, dacht ik van, eigenlijk met mijn lopen, met mijn positieve instelling, met mijn doorzettingsvermogen, kan ik iets betekenen voor anderen. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht van, het wordt tijd om mijn circus over te dragen. Hè? Van, dat ga ik lichamelijk al. Maar hoe ga ik dat dan een invulling geven?
Daar die magische datum 2008.
Ja, toen in het ziekenhuis.
Want al eerder, het jaar daarvoor, kwam jij al met haptonomie in aanraking. Klopt dat?
Ja,
dat heb ik goed gelezen.
Ja.
Stressklachten waren daarvoor de aanleidingen?
Nou, toen ging het in mijn privé situatie minder. En toen kwam ik eigenlijk terecht bij Joost Estad, haptonoomtherapeut. En zij gaf mij allerlei handvaten en inzichten die ik nodig had. En toen ik ook in mijn werk, na die 28 mei, dan, het is niet dat je nou tegen je personeel kon zeggen van, jongens, ik heb nog van de afgelopen 20 jaar zoveel vakantiedagen staan. Dus hoe ga je dan verder? En zij heeft mij daar ontzettend goed in begeleid. En
nog iets anders, wat je in het begin van ons gesprek zei, dat ze jou de rol van de benen heeft bijgebracht.
Ja.
Als ik zo even mag zeggen, kan je daarop ingaan? Wat deed zij dan met jou?
Nou, zij heeft mij gewoon natuurlijk aan de hand door aanrakingen. En ook, die benen waren gewoon geen onderdeel van mij. Dus het was mijn hoofd en mijn body.
Dat zei
maar,
je.
Ik heb die benen soort gewoon, het was er gewoon niet. En op het moment dat je leert voelen dat ze er ook zitten en dat ze je eigenlijk dus overal brengen. Dus toen ben ik eigenlijk mijn beperking pas echt gaan accepteren.
Ja. Ja. Je deed het eigenlijk met, als ik jou samenvat, met het leven en alles wat je daarin deed, het handelen van het leven, dat deed je vanuit een bepaald deel van je lichaam, namelijk het bovenste deel. En de benen deden helemaal niet mee.
Nee, nou, het is denk ik ook gewoon het denken, hè, het is bijna NLP-techniek, wat zeg je tegen jezelf? Hè, van, ik heb een beperking, maar hoe ga je daarmee om? Dus wat zeg je tegen jezelf? Maar dat komt ook bij het voelen. En als je voelen en je denken in de juiste balans zit, ja, dan klopt het. In mijn optiek.
Werkte het snel?
Ja.
Die haptonomie?
Ja. Ja.
Dus je bleek er heel gevoelig voor?
Ja.
Wat deed het nog meer, behalve dus wat je beschrijft over de benen? Kan je daar iets over zeggen? En misschien deed het niet meer hoor, dan is dat...
Nee, maar het gaf mij direct wel ruimte, waardoor ik ook minder gestrest werd. Dus doordat je meer ruimte in gaat nemen. Die ruimte, ik ben ook zo, ik kan ook wel zeggen dat je anders gaat lopen. Hè? Ik ben door schokking gehouden, komt altijd eerst mijn borst en dan mijn hoofd, dat komt ervoor. En op het moment dat je het natuurlijk wat rustiger, dus dat je meer bij jezelf komt, dat je het meer laat zakken in je bekken.
Ja, het dragende midden.
Ja, dan kwam er ook een andere, dus andere beweging. Dus ik loop nog wel houterig, maar ook daardoor ben ik anders gaan lopen. De rust is gekomen in de body.
Toch ben jij ook met José Stad, volgens mij zit ze in Amsterdam, hè? Ben jij ook verder gegaan dan alleen de haptonomische begeleiding? Want ze is jou ook zakelijk gaan begeleiden.
Nou, wel als haptonoom therapeut.
Oh, oké. Okay. Ja.
Want ik liep natuurlijk in het begin liep ik eerst tegen privézaken aan en toen zakelijk. En door haar ondersteuning en begeleiding kreeg ik ook die zaken heel snel helder. Mm-hmm. Ja.
Het begeleiden van mensen, dat was jou zelf ook al nooit echt helemaal vreemd. Want jij bent, je noemde het al langer vader van een dochter. Wat leert jouw contact met haar over je begeleidingsprocessen? Wat leert jouw contact met jouw dochter je over begeleidingsprocessen?
Met mijn dochter?
Ja.
Ja, een vader-dochter relatie is natuurlijk is weer heel anders. Met haar heb ik gewoon een hele unieke, bijzondere band. En je leert ook, je ziet ook wel weer, naarmate ze ouder wordt, dat je denkt, oh, dat heb ik ook, of dat heeft ze van mij. Dus dat zijn ook hele mooie inzichten. En zij leert ook wel weer inzien wat waardevol is. En kinderen zijn ook eerlijk, hè. Dan, ja, ik zei vroeger altijd, mijn vader werkt altijd. Ik kom uit een echte ondernemersfamilie. Ja. En op een gegeven moment zei mijn dochter ook van, ja, mijn vader werkt
mijn vader
altijd.
Ook.
En toen dacht ik wel, ik doe hetzelfde. En als ik haar nu zie, ze studeert in Breda. En ik zie hoe gedreven ze is en hoe zijn projecten werken. En een stageopdracht. En dan denk ik, ja, ligt gewoon heel dicht.
Ja, genetisch bepaald.
Ja, het is gewoon zo dicht bij elkaar. Ja. Dus ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja.
Je schrijft ook in jouw coachschap dat echt waarnemen van de ander een kunst is. Kun je mij dat geheim verklappen?
ik weet niet of het een geheim is. En dan komen we even weer terug aan het begin van het verhaal. Natuurlijk, op dat schoolplein werd ik natuurlijk zijn ze geneigd om te pesten. Pesten is niet goed, maar het is ook natuurlijk gedrag. Hè? Zet een roedel dieren bij elkaar en ook daarin is het recht van de sterkste. En dat is natuurlijk met kinderen ook. Op het moment dat ze dus, dan leerde ik eigenlijk al zien van dat iedereen anders is. En als kind was het eerder dat ik zeg maar met mijn mondje dan eerder terug kon vuren. En nu laat ik mensen zien dat juist de diversiteit de kracht is van ons allemaal. We vertellen zoveel met ons lichaam wat we niet zeggen. En als je dat ziet, dan ben je eigenlijk ben je alweer drie stappen verder, omdat je nou dat kunt.
Weet je waarom we die taal dan eigenlijk overslaan, die jij dan waarneemt en wij die niet kunnen duiden in onze taal dat wij dat doen? Kan je iets zeggen over waarom wij dat overslaan? Waarom het van mij niet opvalt dat ik dat doe, terwijl het jou wel opvalt?
Nou, we gaan natuurlijk gewoon buiten even over haptonomisch coach of haptonoom therapeut. In het dagelijks leven gaan we natuurlijk heel snel voorbij aan een gevoel. Hoe is het met je? Ja, goed.
Dus dat is het.
Ja, ik denk dat we daar gewoon heel veel mensen er snel aan voorbij gaan. En ik denk dat nu in de coronaperiode, we kwamen natuurlijk eerst in een periode waar iedereen de eerste keer bij de eerste en de tweede lockdown van ho, en iedereen kwam in een soort rust. En we zitten op dit moment in een soort opgefokte gebeuren waar heel veel mensen boos worden. Terwijl als we natuurlijk gewoon weer teruggaan naar die rust en dat gevoel wat we in de eerste lockdown hadden. Ja, dat mensen dit ook weer anders zouden ervaren. Ben ik een helder?
Ja, ik kan het volgen.
Ja, oké. Okay, nee, maar ik denk...
Het is een terug naar de basis.
Ja, terug naar de basis.
En waar ik geen bewustzijn over heb, is feitelijk mijn basis.
Ja.
Want dat laat ik aan jou als coach al zien.
Ja. Ja, en mensen gaan toch heel snel van... Weer terug meteen naar die vijfde versnelling. Maar we moeten gewoon...
Gebeurde ook, hè? Met de hele coronacrisis. Hè? We gingen van het slot af. En iedereen ging weer gewoon leven zoals die leefde.
Ja, en iedereen plande zijn weekenden weer helemaal vol. En iedere avond compleet weer helemaal vol. Ja. En nu gaan we terug. En dan, dus ik denk dat we gewoon terug naar het gevoel. Ja.
En daarin schrijf je ook... daarover schrijf je ook over terug naar dat gevoel gaan. Dat door oordelen eigenlijk geblokkeerd wordt. Als je terug naar je gevoel wil gaan, dat als je nog veel oordeelt, dat je dan op die manier niet echt makkelijk naar je gevoel kunt. Je schrijft letterlijk dat ieder oordeel een veroordeling in zich draagt. Dat wordt dan heel moeilijk, hè? Kun je duiden waarom dat zo is in jouw beleving?
Ik ben daar zelf ook ontzettend veel in veranderd. Ik was natuurlijk ook echt wel... Even als pure ondernemer van zo is het. Ja. En door mijn opleidingen en mezelf ontwikkeling... ben je ook gaan inzien van alles van meerdere kanten bekijken. En ik denk als mensen daar iets losser van zouden komen... En alles meer van verschillende kanten zouden benaderen... Mm-hmm. Dat je dan genuanceerder en meer rust hebt. Als je nu even bij de corona. Op het moment vrijdag worden die nieuwe regels aangekondigd. De horeca is boos. Want die zeggen, nou, gooi de niet-essentiële winkels maar dicht. De evenementen zijn boos. Iedereen spreekt voor zijn eigen. Maar er moet natuurlijk bekijk het van alle. Je moet het van alle kanten bekijken. En dan kom je ook tot een iets genuanceerder oordeel.
Mij valt op dat je het nu losser zegt dan in je boek staat. Hè? Want je schrijft in je boek van dat ieder oordeel een veroordeling in zich draagt.
Mm-hmm.
En ik dacht, maar oordelen is toch ook een vermogen? Want daardoor komen we tot moreel gedrag.
Ja, maar tussen oordelen en veroordelen. Mensen veroordelen natuurlijk ook vaak. En je moet natuurlijk wel... als ondernemer kun je heel goed... Hè, een oordeel links, rechts. Dit doen we wel, dit doen we niet. Maar we schieten nu heel erg in de maatschappij door... en in het veroordelen. En dat vind ik jammer.
Zeker jammer. Haptonomie en circus, hè? Combineer het even.
Ja. kijk. Wat ik... Circus is echt. Circus is puur. Ik zei al even, hè, je vroeg aan mij, wat is circus? Circus is beleving. Dus je kunt het niet verbloemen. Hè? Je kunt een salto of een messenwerp, dat kun je niet truceren. Dus het gaat in die zin al om... de kern. En een voorstelling moet je voelen in die buik. Als je net naar een voorstelling, naar een goede voorstelling kijkt, is beleven. Dus dat heeft altijd wel eens een rode draad door mijn leven gelopen. Dat ik bij Synergos begon met
een autonomieopleiding.
Ja, autonomieopleiding in Amersfoort. Ja, toen kom ik eigenlijk achter van het naar je gevoel gaan. Dat ik dat eigenlijk altijd wel heb gedaan. En dat daar eigenlijk de kern ligt. En daarom is circus denk ik ook gewoon zo'n mooie vorm. Ook de clownerie zie je natuurlijk ook in allerlei vormen terugkomen. Ook zelfs kliniek clowns in dementie. De puurheid.
Dat contact met dat narrendom, als ik het zo mag zeggen. Hè? De contact met de nar.
Ja.
Is dat zo belangrijk?
Omdat de nar natuurlijk iets losmaakt bij de mensen. die blokkades vallen weg. Dus het is aanraken, het is voelen, het is dichtbij. Eigenlijk alles zit erin.
In jouw werk als coach, hè, wat doe jij concreet met de autonomie?
Ik laat mensen bewust worden van hun gevoel. Het is niet zo dat ik mensen meteen bij de eerste sessie op de behandeltafel heb liggen. Aan de hand van het eerste gesprek bekijk ik welke techniek of oefeningen ik ga toepassen van het drieluik. Van deel 1 of deel 2.
Dat is zeg maar de praktische theorie van
ja,
de autonomie.
Ja, dus mensen bewust worden van welke invloed hebben ze zelf. Welke invloed is er van buitenaf. Ik werk heel veel, of tenminste, ik denk de meeste mensen die zijn ondernemer die ik nu mag begeleiden. En die hebben ook een zeer weerstand nog tegen de bank. En het mooie
de bank is de behandelbank. Ja,
ja, de behandelbank. Ja. Het mooie is dat je ze aan de hand van gesprekken en inzichten, dat je ze dan ook kunt overtuigen. En ik denk dat daar dus ook nog heel veel terrein valt te winnen voor haptonomie. Een heel groot deel, voor ons is heel veel vanzelfsprekend, maar een heel groot deel van de mensen denkt, oh, haptonomie, en een beetje zweverig, en dan ga je aanrijden, hoe zit dat allemaal? Dus je moet daar mensen ook in meenemen.
Maar zoals jij het vertelt, vul jij het dus niet in jouw rol van motivatietrainer?
Nou, dat denk ik wel. Ja, omdat mijn levensverhaal natuurlijk, wat ik vertel, als motivatie, als spreker, als ik word ingehuurd als spreker, vertel ik mijn levensverhaal. En ik denk dat daar de kern is van blijf bij je gevoel en doe wat je gevoel je ingeeft. Ik denk dat gevoel nummer 1 is in het verhaal wat ik vertel. En daarmee geef je de mensen natuurlijk ook inzichten.
Ja, absoluut. Absoluut. Aanraken en gevoel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, schrijf je. En zijn voeding van, daar komt hij, de ziel. Kan jij dat uitleggen?
Ja, hoe kan ik dat uitleggen? Nou, laten we natuurlijk gewoon. Het is natuurlijk gewoon zo. We waren natuurlijk in een cultuur beland waar iedereen een beetje luchtig elkaar zo kussen en aanraken. En iedereen moest een kus geven en iedereen. Maar echt aanraken. Echt aanraken.
Aandachtsvol.
Aandachtsvol aanraken, is natuurlijk heel iets anders dan elkaar 3 kussen geven en vragen: hoe gaat het met je? Echt aanraken, als een goede vriendin of vriend of familie of iemand die belangrijk is, en die raak je echt aan. Dat lichamelijke contact maakt iets los. En dat is natuurlijk ook. Daarin zit natuurlijk een heel groot onderscheid. En dat ga ik ook nu, denk ik, ook veranderen na corona. Van, en iedereen gaat elkaar niet allemaal meer zoenen en omhelzen. Maar echte vrienden, echte, waar het gevoel er is, daarmee kun je dat versterken. En dat is natuurlijk ook op het moment dat iemand op een behandeltafel ligt en je raakt aan, dan zie je al door die aanrakingen wat het teweeg brengt, hoe mensen zich bewust worden van hun gevoel. En ja, dat is uniek. Maar net een beetje, zeg, als mensen bij mij komen, die zeggen, oh, aanraken, oh, behandelen. Daar is een soort angst voor. Alleen je moet mensen daarin meenemen.
Wat is de ziel voor jou?
De ziel, in het algemeen.
Nou, je schrijft namelijk, aanraken en gevoel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn voeding van de ziel.
Ja, dus de ziel is natuurlijk je binnenste. Die moet je koesteren. Je ziel is je ziel is je alles.
Zit daar een verbindingskracht in? In dat alles?
Ja, daar moet je voor zorgen. Als je daar niet voor zorgt, dan wordt het een leeg iets.
Alex, dit was geen leeg gesprek. Dit was een heel erg mooi gesprek en ik wil je bedanken voor je komst.
Graag gedaan.
Alex Zijn, motivatietrainer, haptonomisch coach en in zijn diepte natuurlijk ook circusdirecteur. Dankjewel nogmaals voor je komst en het gesprek hier in het Hapsieshuis Radio Live. Alex Seyn, zijn leven, zijn lopen, zijn lef is te bestellen via alexseyn.nl. Ik herhaal alexseyn.nl en Seyn is met een lange ei. Het leven van Alex in het boek werd opgetekend door journalist Jan Vriend. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsieshuis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsieshuis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in der tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken, we hadden het er al over, is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. En daarover vertelt ze hier op het Hapsieshuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Henneman, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsieshuis Radio Live. Het Hapsieshuis Radio Live is later via de website van het Hapsieshuis Radio terug te luisteren. Het Hapsieshuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Henneman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Frank Middeljans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong-Shu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Doets Design, Libiticum en SPR TV Productions. Ik ben Leanne Tijdhoff. Graag tot de volgende keer op het Hapsieshuis Radio. 24 uur per dag.